Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandagmorgen is overleden broeder Daan Kiewiet van de J.W. Friesostraat 17a te Middelharnis. De begrafenis is gesteld op aanstaande zaterdag 4 januari om 10:00 's morgens vanuit ons kerkgebouw. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. We wensen zuster I. Kiewiet Ververs en haar kinderen en de verdere familie Gods onmisbare troost en kracht toe. Laten we gemeente in verband met dit overlijden zingen Psalm 102. We zingen de versen 2 en 10. Psalm 102, vers 2. Want mijn leeftijd is door wenen als een ijdele rook verdwenen. En vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. Psalm 102, versen 2 en 10. Dan wordt u meegedeeld dat morgenochtend na de kerkdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en nieuwjaarswensen in de open hof. U en jullie zijn van harte uitgenodigd. Laten we deze dienst beginnen. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu aan het begin van deze dienst zingen Psalm 90. We zingen de versen 1 en 7. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En vers 7. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht? Geduchtste macht der machten. Dat is Psalm 90, de versen 1 en 7.
Thank you.
Gemeente, wij willen met elkaar het heilig woord van de Heere openen. En wij lezen daaruit uit Openbaringen 22. Uit Openbaring 22. En daarvan lezen wij de versen 6 tot en met 13. Openbaring 22, de versen 6 tot en met 13. En daar lezen wij het woord van de Heere. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden van de profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en van uw broederen, van de profeten en van degenen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden ter profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worde. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in het afgelopen jaar zijn verschillende leden uit ons midden weggenomen. Wij willen in deze oudejaarsdienst hen bij name noemen. En dat doen wij met een gebed in ons hart dat de Heere troost wil geven aan de nabestaanden, ook aan de weduwnaren en de weduwen die in het afgelopen jaar dit verlies hebben moeten verwerken. Op 10 januari is zuster Elisabeth Blok vroeg in de wei overleden, op de leeftijd van 95 jaar. Op 21 juni is zuster Lena Driessen Peeman overleden, op de leeftijd van 79 jaar. Op 4 juli is broeder Gerrit Bom overleden, op de leeftijd van 82 jaar. Op 29 juli is broeder Herman van Wezel overleden, op de leeftijd van 52 jaar. Op 30 augustus is zuster Cornelia Thale-Sluy overleden, op de leeftijd van 80 jaar. Op 1 september is broeder Paulus Kiewiet overleden, op de leeftijd van 94 jaar. Op 6 november is zuster Kommertje Peeman van der Wende overleden, op de leeftijd van 73 jaar. Op 30 december is broeder Daan Kiewiet overleden, op de leeftijd van 84 jaar. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. Psalm 39, het derde vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u hier in Openbaring 22. En het wordt gevormd door de versen 11 en 12. Openbaring 22, de versen 11 en 12. En daar lezen wij de woorden van onze tekst. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden en die rechtvaardig is. Dat hij nog gerechtvaardigd worden en die heilig is. Dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Tot zover. In ons gebedsgemeente willen we denken aan de rouwdragenden in de gemeente. En het bijzonder ook de familie Kiewiet-Ververs. Gezien het overlijden van broeder Kiewiet gistermorgen. We willen ook denken aan de vader van Pita en Karin. Omdat hun vader op zijn uiterste licht en gedacht wordt dat hij zal overlijden. Zullen we samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. O eeuwige en heerlijke God, hoe groot zijt gij. Ja, dan moeten we toch zeggen aan het einde van dit jaar, hoe groot bent u. Dat u ons hier gespaard hebt. Dat u ons allen hebt gezegend. Dat elke morgen was uw goedertierenheid weer nieuw. En dat u uw leiding gegeven hebt. Er is veel werk verzet. Er is veel gestudeerd. Er is ook, naar wij geloven, veel gebeden. En helaas, Heere, er is ook veel gezondigd bij ons allemaal. En wanneer wij nu tot u komen in deze laatste dienst van dit jaar 2019, dan moet dat zijn met dankzegging voor alles wat u voor ons hebt gedaan. We mochten een nieuw kerkgebouw betrekken, helemaal vernieuwd. We hebben u ervoor gedankt en we doen dat nu in deze laatste dienst nogmaals. En Heere, we danken u voor vlijtige handen, voor bekwame handen die dit werk ter hand hebben kunnen nemen. Maar we zeggen u ook dank dat u ons werk hebt gegeven, dat er dagen waren van ziekte en dat u weer gezondheid gaf. Dat er ook vele zorgen waren, maar dat steeds u het was die ons hebt doorgeholpen. Want Heere, zonder u kunnen wij niets. We kunnen niet slagen voor een examen zonder u. En we kunnen onze studie met goed gevolg niet doen zonder uw zegen. En ook bij ons werk en ook in het gezin en bij de kinderen hebben we uw zegen nodig. En Heere, we zien op zoveel wijzen hoe u gezegend hebt. En dat toch ook tegenover onze schuld. Want Heere, ook in dit jaar 2019 hebben wij onze schuld vermeerderd. En dat geldt voor ons allemaal. Voor uw dienaar. Voor de kerkenraad. Voor heel de gemeente. En zo, Heere, doen wij uw belijdenis van onze overtredingen. En wij bidden u, Heere, ga niet met ons in het gericht. En doe niet met ons naar het goddelijk recht. Maar wil ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus, in zijn genade. Omdat u in hem het goddelijk recht hebt voltrokken. En zo, Heere, hebben we vorige week mogen overdenken uw komst in deze wereld. Want u kwam, Heere, om de zonden van uw volk te verzoenen. En daarom is er nu een open toegang bij u voor verloren zondaren. Omdat uw bloed genoeg is voor de zonden van de gehele wereld. En zo komen wij tot u in deze oudejaarsdienst. Om u te bidden of u al het verkeerde wilt wegnemen. En of u ons wilt aanzien in uw grote genade. En Heere, dan komen wij ook tot u met het gebed dat u ons een wijs hart wilt geven. Dat we niet maar doorleven, maar dat we een wijs hart mogen ontvangen doordat we onze dagen tellen. En dat we beseffen dat wij ook straks naar ons eeuwig huis gaan. En dat heeft een familie en een zuster uit ons midden ook gistermorgen zo kennelijk weer ervaren. Toen Daan Kiewiet uit dit leven werd weggenomen. Heere, wilt u bij zuster Kiewiet zijn? Wilt u haar vertroosten en nabij zijn? Heere, waar moet zij het anders van verwachten? Heere, haar kinderen staan om haar heen, daar is zij dankbaar voor. Maar uiteindelijk, Heere, bent u het die haar alleen werkelijk troost kan geven. Die haar zicht kan geven op u en op uw toekomst. En zo, Heere, bidden wij u voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen, voor haar achterkleinkinderen. En we bidden u, Heere, om uw werk in hun midden. En wilt u uit genade een gezegende rouwdienst geven aanstaande zaterdag, waarin uw naam centraal staat. Heere, in het afgelopen jaar zijn er 2 zusters uit de gemeente weduwe geworden. En er zijn 2 broeders uit de gemeente weduwnaar geworden. En Heer, u weet wat dat betekent wanneer de namen afgelezen worden. Wat het ook betekent voor kinderen en voor nabestaanden. Heere, wilt u zicht geven op u. Want heren, wanneer wij treuren, dan mag dat toch niet zijn een treuren zoals de wereld dat doet. Want de wereld heeft geen hoop. Maar Heer, er is hoop bij u, omdat u de dood hebt overwonnen. En dat het leven verkondigd mag worden. Het eeuwige leven. En dat het heengaan van uw kinderen niet anders is dan een doorgang tot het eeuwige leven. O Heere, geef dat wij daar ook toegebracht worden. Dat wij daar geleid mogen worden. Wanneer wij dit leven moeten verlaten, dat het een goede ruil zal zijn. En daarvoor is het nodig om te luisteren naar uw woord. Ook het woord dat vanavond gepredikt staat te worden. Heere, wil met dat woord werken in onze harten. Ja, Heere, wilt u wonderen doen. We leggen het allemaal voor u neer. Uw onmisbare zegen over de bediening van uw woord. Geef dat we met gewijde aandacht mogen luisteren. En dat we niet zonder u dit oude jaar zullen verlaten. Heere, wilt u opwekken hen die nog voor eigen rekening leven. Die maar de naam hebben dat zij leven, maar ze zijn dood. Die wel het zaad van het evangelie ontvangen hebben, maar het is nog niet gevallen in een weltoebereide aarde. Maar misschien wel op stenen. Misschien wel op een dun laagje aarde of misschien wel tussen de doornen. Heere, u kent onze harten. U weet wat ons drijft. Of het is om u te kennen en u lief te hebben, of dat het om andere zaken gaat. En dat mag niet. Want dan zijn die andere zaken afgoden geworden. U moet de hoogste plaats hebben. Geef ons genade dat we dat mogen onderzoeken, Heere, bij ons eigen hart en leven. Wilt u, Heere, zijn in uw goedheid bij zuster Karin van de Nieuwendijk en bij zuster Pita Zoetewij, nu hun oude vader op zijn uiterste ligt. Heere, ontferm u over hem. En al de geliefden die daarom zijn bed staan. Heere, wij bidden u om het licht van uw Heilige Geest, om het licht en de troost van het eeuwige leven. Wees bij deze familie, Heere, en schenk uw nabijheid, uw ontferming. Heere, zie een ieder van ons aan in gunst en genade. Ook Heere, hen die thuis meeluisteren, die wellicht met een bewogen hart met ons meeluisteren, omdat ze met weemoed terugdenken aan hoe het was, maar hoe het nooit meer hier op aarde zal zijn. Wilt u in hun harten werken? Wilt u lege plaatsen vervullen? En wilt u hoofden opwaarts heffen tot u die in de hemel zit, vanwaar wij alle troost en hulp mogen verwachten. Heere, sterk uw dienaar in het spreken, omdat hij ook in alles afhankelijk is van u, en zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de renovatiekas. En dan zingen wij Psalm 103, de versen 8 en 9. Psalm 103, versen 8 en 9. Thank you. Geliefde gemeente, wij zijn aan het eind van het jaar 2019 gekomen. En in de Bijbel zijn wij hier ook aan het eind van de Bijbel gekomen. In feite wat we hier zien in hoofdstuk 22, vanaf vers 6, is een naschrift. Het is een eindconclusie. Het is niet alleen een eindconclusie van Openbaring 22. Het is ook een eindconclusie van heel het woord van God. En hier zien we in feite ook de eindconclusie van ons leven. Johannes heeft de openbaringen van Jezus Christus gezien. En dan zegt de engel in vers 6... dat al deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Het is waar. Dat zegt een engel. En ook dit laatste Bijbelboek is aller aanneming waardig, maar het geldt voor heel de Bijbel. We kunnen dit vers 6 kunnen we zien als een conclusie van heel de schrift. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Want hij die het geïnspireerd heeft is getrouw. En hij is waarachtig. De Heer Jezus is de waarheid. En in vers 10 zegt de engel tot Johannes dat hij de woorden van deze profetie, van dit boek, niet moet verzegelen, want de tijd is nabij. Met andere woorden, het einde is nabij, maar ook de tijd van de vervulling van wat we lezen in de Openbaring is nabij. Dus dat boek Openbaring is niet iets wat vervuld zou worden, misschien in onze tijd, 2000 jaar daarna, nee, toen al. Toen zagen de christenen ook al de antichrist opereren. Toen zagen ze ook al de valse profeet met zijn leugenleringen. Toen zagen ze de vervulling van Openbaring in hun tijd. En dat is steeds weer gezien de tijden door, ook in onze tijd. De tijd is nabij. Maar ook het einde is nabij. Het menselijke leven duurt niet echt zo heel lang. Al denken jonge mensen wel nog, ik heb nog jaren voor ik 80 ben. Maar vraag maar aan iemand die wat ouder is. Die zal zeggen, het was een zucht. De tijd is nabij. De tijd waarop wij dit leven zullen verlaten. Maar ook de tijd waarop de Heer Jezus zal terugkomen. Het heeft 2000 jaar al geduurd, zegt u, dat is waar. Maar wat betekenen 2000 jaren in vergelijking met heel de eeuwigheid? Dan is het niets. Dan is het net als 2 dagen. Want 1000 jaar zijn bij de Heere als een dag. De tijd is nabij. En dan horen wij hier de woorden van de Heere Jezus Christus zelf. Want dan lezen wij in vers 12 en ziet, ik kom haastig. Dan is het niet meer de engel, maar dan neemt de Heere Jezus het woord. Ik kom haastig en mijn loon is met mij. En dan gaat de Heere Jezus verder in vers 11, die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worde. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastig. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Zo zien wij hier, gemeente, de eindconclusie. De eindconclusie. En we letten op twee gedachten. Ten eerste, wij moeten kleur bekennen. En ten tweede, wij zullen loon ontvangen. De eindconclusie. Wij moeten kleur bekennen. We zullen loon ontvangen. Dus eerst dan, wij zullen kleur bekennen. Wat betekent dat, kleur bekennen? Nou, dan moet je voor de dag komen. Dan moet je zeggen of je voor of tegen iets bent. Of dan moet je verklaren, waar hoor je bij? Hoor je bij de vijand of hoor je bij de vrienden? Je moet kleur bekennen. Bij welk partij hoor je? En dat moeten we eigenlijk allemaal. Deze tekst wijst ons daarop. Dat wij kleur moeten bekennen. En zo zien we hier eigenlijk een heel bijzondere tekst. Waar mensen worden opgewekt om iets te doen of om iets te worden. Het is eigenlijk een positieve oproep. Doe iets. Of word iets. En steeds roept het woord van de Heer ons op om het goede te doen. Om een kind van God te worden. Om gerechtvaardigd te worden. Om met de Heere door het leven te gaan. Daar hebben we het afgelopen jaar is daar elke zondag ons weer voorgehouden. Mensen worden opgeroepen om te worden zoals God hen hebben wil. En daarom zijn de woorden doen en worden, uit onze tekst, zijn eigenlijk een aansporing aan mensen. Maar het bijzondere hier is dat we hier een negatieve aansporing lezen. De woorden zijn hier negatief geladen. Een gedeelte van die tekst is een negatieve aansporing. En er wordt gesproken, mensen, doe maar meer onrecht. Word nog vuiler. Dat is toch ook wat? Dat staat in de Bijbel. Word vuiler. En doe maar onrecht. Dat staat in de Bijbel. Dat is toch onthutsend? Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Dat lezen we eigenlijk niet in het woord van de Heere. Maar, dat doen we ook niet. Dat leest u niet zo in de Bijbel. Maar, we zijn bezig met de eindconclusie. En bij de eindconclusie, dan worden mensen opgeroepen om onrecht te doen en om zich vuil te maken. Het is eigenlijk heel negatief. Het is ook heel ontdekkend. Want nadat heel de Bijbel de mensheid heeft opgeroepen om het goede te doen, om de Heere te zoeken, om hem lief te hebben, maar wanneer mensen dat niet willen doen en ze blijven zich verzetten en ze willen niet luisteren, ik wil mijn eigen wil doen en ik wil niet luisteren, dan komt de eindconclusie. En de eindconclusie is dat zij die zich niet wilden bekeren en aan de zonde en het onrecht vasthouden, die zichzelf niet gewonnen willen geven aan de Heere, die zichzelf overeind willen houden en niet willen buigen, niet willen luisteren, hun eigen weg blijven gaan en in de zonde blijven leven, dan worden ze hier in de eindconclusie gezegd, ga maar door. Doe maar wat je wilt. Je hebt het verkeerde gekozen en daar volhard je in. Blijf maar het verkeerde kiezen. Je wilt immers niet anders. Doe dan maar grotere zonden, zo wil je toch. En als je onrecht doet en je bekeert je er niet van onrecht tegen God. En je bekeert je er niet van, doe maar meer onrecht. Weet u, het kwaad straft zichzelf. Want het kwaad heeft al een straf in zichzelf dat hem zo'n mens gaat nog meer kwaad doen. Het werkt verslavend. Er zijn hele vreselijke voorbeelden van te bedenken. Mensen te doden. De eerste is moeilijk. Maar daarna gaat het wat makkelijker. En dat geldt voor alle mogelijke zonden. Maar hier zegt de schrift, zij die niet wilden luisteren naar de Heere God, die zullen terechtkomen in grotere zonden. In dit woord geeft de Heere de mensheid over aan hun eigen lusten en aan hun eigen begeerten. Zo zijn deze woorden eigenlijk een aanklacht, maar toch dieper, het is eigenlijk een oordeel. Een oordeel wat de Heere God uitspreekt. Wanneer mensen niet willen luisteren naar de woorden van God, dan moeten ze maar blijven niet luisteren. Dan moeten ze maar blijven doorzondigen. En wanneer ze niet in het leven van de bekering willen staan, dan moeten ze maar onbekeerlijk blijven. Dan moeten ze maar doen wat ze zelf willen. En zie dan maar wat er gebeurt. Als je de zonde blijft doen, dan geeft de Heer hen over in het goeddunken van hun eigen hart. Ze worden losgelaten. En dat is vreselijk. Dan wordt de mens overgegeven om te wandelen op eigen gekozen wegen. En dan gaat de Heer ook niet meer streven, ook niet meer roepen. Maar dan blijft alles stil. Er is geen antwoord, er is niets en de mens gaat door. Daar ziet u toch een voorbeeld van in de schrift, bij Judas. Judas was herhaaldelijk gewaarschuwd. Judas wist heel goed wie de Heere Jezus was. En dan komt het vreselijke moment dat de Heere Jezus tot Judas zegt, dat woord wat wij niet helemaal begrijpen als je dat zo leest. Wanneer Judas aangewezen is als de verrader, dan zegt de Heere Jezus tegen hem, wat gij doet, doe het haastelijk. Doe het maar gauw. Want je wilt het toch? 30 zilverlingen zijn je meer waard dan ik. Doe het dan maar gauw. En dan wordt Judas overgegeven aan het kwaad. En de duivel kwam in het hart van Judas. En het was nacht, het was duister. Want Judas wilde zelf niet anders. Zo leest u het ook in het Oude Testament. In Hosea 4 vers 17. Daar wordt het 10-stammenrijk Efraïm aangesproken. Efraïm is vergezeld met de afgoden. Het is vol afgoderij. Laat hem varen. Laat Efraïm aan zijn gang gaan. En in 2 Petrus 3 vers 16. De ongeleerde en onvaste mensen. Die verdraaien de brieven van Paulus. Gelijk ook de andere schriften. Tot hun eigen verderf. Ze willen niet luisteren naar de schrift. Ze komen met hun eigen opvattingen. Dan moeten ze daarmee blijven doorgaan. En zo zien we het hier beschreven in onze tekst. Die onrecht doet. dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En terwijl de Heere zondaar een oproep tot bekering en dat op elke bladzijde van de Bijbel. En de Heere dat doet om zondaren te behouden, hen tot het eeuwige leven te trekken. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Maar als ze weigeren te komen, dan komt een tijd dat de Heere ophoudt hen te vermanen. En als ze in vuil willen leven, dan moet ze dat maar doen. En als het Joodse volk zich blijft verzetten tegen de Heere Jezus, dan geeft de Heer hen over tot de verstrooiing. En nergens vonden ze rust. Overal opgejaagd, de wandelende Jood. Omdat ze niet gelet hebben op de tijd waarop God hen opzocht. En dat gevaar hebben wij ook, gemeente. Wanneer wij toch niet luisteren en toch vasthouden aan onze zonden. De tekst zegt dan, die vuil is, dat hij nog vuil worden. Dat woord hier voor vuil is een heel sterk woord. U vindt het niet zo vaak in het Nieuwe Testament in het Grieks. 1 Petrus 3 vers 21, daar wordt dat woord gebruikt en dat wijst op de vuiligheid van het lichaam. Verder vinden we het woord twee keer bij Jacobus en dat wijst ook op vuil. Het is een zeer negatief woord. Het is een woord waarin afkeer klinkt. Het is een pijnlijke kwalificatie van zondaren. Ze zijn vuil, ze zijn lelijk. En dan kunnen we denken aan allerlei vuile zonden. Prostitutie. Immorele zonden. Maar er is nog veel meer waar de Heere een walging en een afkeer van heeft. Wat vuil is in de ogen van de Heere. Hoogmoed is de Heere een gruwel en hebzucht en ondankbaarheid. Gemeente, daarom zijn wij van nature ook vuil. En de Heere heeft een afkeer van dat vuil. Zijn heilige gevoelens hebben een walging van dat vuil. Zo wordt de zonde hier getypeerd als iets walgelijks, weerzinwekkends en afschuwelijk. Dat de Heer er niet eens naar wil kijken. Daar is hij te heilig voor. En nu zijn wij aan het eind van het jaar gekomen. En nu moeten wij de balans opmaken. Hoe is het met ons? Houden wij vast aan vuil in ons leven? En dat we daar helemaal geen zorgen over hebben? Er is geen bekering. Ook geen verlangen om de Heere te kennen. Ook geen honger en dorst naar de gerechtigheid. Zelf verlangen om meer geld te verdienen. En om meer goederen te verzamelen of al die andere dingen die het leven kunnen opvullen. Maar de Heere, nee, dat heeft eerlijk gezegd niet een hoge prioriteit in mijn leven. De Heere staat niet vooraan in mijn leven. Hij staat ook niet centraal in mijn hart. En als je goed kijkt bij jezelf of u in uw hart, dan kunt u dat weten. Kijk, als het zo is, dan leeft u voor uzelf. En niet voor de Heere. Dat zult u niet zo gauw zeggen. Ik leef voor mezelf. En niet voor de Heere. We weten dat dat kan niet. Dat zeggen we niet. Maar we doen het gemakkelijk wel. Nou, als dat zo is, weet dan dat jij vuil bent in de ogen van de Heere. En weet dan dat de Heer een afkeer van u moet hebben vanwege uw vuil. En als u dan niet wilt luisteren en als jij niet veranderen wilt, dan is de eindconclusie dat de Heer zegt, ga er maar mee door en word dan maar nog vuiler. Dat wil je toch? Doe het dan maar. Dan zul je wel zien wat er van terecht komt. Nadat je zoveel preken gehoord hebt, leef dan maar voor jezelf en hou de Heer maar op een afstand. En leef maar om vooruit te komen in deze wereld wat zoveel te bieden heeft. En dan zul je wel zien waar je straks terecht komt. Maar er zijn ook anderen. En dat zijn mensen die wel geluisterd hebben naar het woord van God. En dat zijn mensen die een hekel hebben gekregen aan de zonde. En ze hebben zichzelf voor de Heere neergeworpen. En ze hebben leren smeken om genade. Ze zijn aan het eind gekomen met zichzelf. Want ze beseften dat ze zonder God door het leven gingen en dat leven wilden ze niet meer. Ze kwamen tot bekering. En dan denken we weer aan dat woord worden. Het was eerst negatief. Word maar vuiler. Maar nu wordt het, dat woord worden, wordt positief. Want de tekst gaat verder. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Dus het gaat hier over rechtvaardig zijn. Dat zijn mensen die gebogen hebben voor het kruis van de Heere Jezus. En ze hebben verzoening ontvangen in het bloed van Christus. Ze hebben het geloof gezien op hem. En ze hebben verzoening ontvangen van al hun zonden. Ze zijn gerechtvaardigd door het geloof uit genade. En dat zijn de mensen die een hekel aan de zonde gekregen hebben. Niet alleen die grote zonde, maar ook die kleine zonde die zoveel kwaad kunnen aanrichten. En ze hebben God nodig om verlost te worden van dat inwonend verderf. In hun leven strijden ze tegen de verleiding en tegen de zonde. En in hun leven verlangen ze ernaar om meer van Christus te kennen. En ze verlangen ernaar om veranderd te worden naar het beeld van de Heere Jezus. En zo zal het ook gebeuren. Het is een positieve opwekking hier om zo te blijven leven met de Heere. Het is een opwekking, maar het is ook een gevolg. Het is ook een resultaat. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Want de Heere kent deze mensen. Die zo graag hem lief hebben zonder zonde. Die begeren dat ze vernieuwd worden naar zijn beeld. Zij zullen nog meer gerechtvaardigd, nog meer geheiligd worden. Ze zullen nog meer rechtvaardig worden in het leven dat ze hetzelfde eigenlijk als geheiligd worden. Dan zullen ze nog dichter bij de Heere gaan leven. Daar zal God voor zorgen. Goddelozen zullen verzinken van kwaad tot erger. Maar zij die verlangen naar de Heere gaan verder van kracht tot kracht. En in ieder van hen zal te Sion komen. De Heere zal hen ondersteunen. Hij zal hen verder leiden. Zodat ze uiteindelijk eeuwig bij de Heere zullen zijn. En zolang ze hier op aarde zijn, zorgt God voor hen. En zo zien we, gemeente, hier twee wegen. We zien twee gevolgen. En zo moeten wij aan het eind van dit jaar de eindconclusie trekken. Waar leven wij voor? Moet u zeggen dat u onrecht doet? En dat u vuil bent? Of is het zo dat u verlangt naar de Heere? We worden opgeroepen ons leven te onderzoeken. En zo komen we allemaal in een crisis terecht. Dat is onvermijdelijk. Het is één of het ander. U moet kleur bekennen. Waar hoort u bij? Misschien wilt u geen kleur bekennen. Misschien zegt u, ach, met een half uur is het ook weer klaar. En dan gaan we weer verder, gezellig oudejaarsavond. Maar, als u geen kleur wil bekennen, dan hebt u al kleur bekend. Dat u hoort bij hen die vuil zijn. Want zij die horen bij hen die heilig zijn en gerechtvaardigd zijn. Ze zeggen gelijk als zij de eindconclusie opnemen. Oh, daar wil ik bij horen. Misschien durf ik het niet voor mezelf te zeggen dat ik daarbij hoor. Maar daar wil ik wel bij horen. Daar bid ik om, daar strijd ik voor. Waar hoort u bij? Want u wandelt of op de brede weg. En ook heel veel kerkmensen wandelen op de brede weg. Dat leest u in de Bijbel. Of u wandelt op de smalle weg. Waar bent u mee bezig? Er is tijd om u te bekeren. Nu roept de Heere nog tot behoud. De tekst lijkt alsof het afgelopen is. Die vuil doet, hij wordt vuiler. Klaar, uit. Het is een oordeel, klopt. Maar als u in de Bijbel een oordeel leest, dan is dat een impliciete oproep tot bekering. Denk maar aan Jona, die moest naar Nineveh. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Verder zei hij niks. Het was een oordeelsafkondiging. En het volk van Nineveh bekeerde zich. En de Heere deed het niet. Het oordeel kwam niet. Want de afkondiging van het oordeel is een impliciete oproep tot bekering. En zo roept de Heere ons op de oudejaarsavond nog op tot bekering. En daarom kleur bekennen. Je hoeft niet tegen andere mensen te zeggen. Zeg het tot de Heere. En word eens eerlijk voor God. En kruip er niet voor weg, dat is laf. Maar wees eerlijk. In Openbaring 21 staat dat de lafaards, die zullen voor eeuwig in de poel zijn. Die brand van vuur en zwavel. In 21 vers 8. Je moet geen lafaard zijn. Je moet voor de Heere zeggen hoe het nu echt met je is. Kleur bekennen. Maar dan zullen we ook loon ontvangen. Want dan zien we verder in vers 12. En zie, ik kom haastig en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. En dat ziet op het loon dat ontvangen wordt. En de Heere begint dan dat vers, vers 12, te zeggen, zie, let op, ik kom haastig. Wees alert, opgepast, want de Heere Jezus komt snel terug. Als u de kranten leest, dan weet u dat het niet lang meer zal duren met alles wat in de wereld gebeurt. We denken dat we de wereldproblemen kunnen oplossen. Maar onderwijl worden de volkeren al onrustiger. Er is veel onrecht. En de haat tegen de Heere Jezus wordt alleen maar groter. En tegelijkertijd wordt zijn kerk ook uitgebreid. Vaak tegen de druk in. Hij komt. En hij komt haastig. En zijn loon is bij hem. Misschien gebeurt de jongens en meisjes dat jullie het zullen meemaken. Dat je er bent wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ik heb al gedacht in mijn tienerjaren dat ik het zou meemaken. Ik denk het niet, maar ik ben een feilbaar mens. We weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar hij komt terug. Spoedig. Hij komt op een tijd dat niemand het verwacht. Je bent naar school en je komt niet meer thuis. Want er is ook geen thuis meer. Alles stopt. U gaat naar Rotterdam aan het werk en u komt niet meer thuis. Want opeens stopt alles, er zal geen tijd meer zijn. En wat we nog nooit gezien of gehoord hebben, dat zal dan gebeuren. De bazuin zal luiden en het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden in de wolken. En dan zal het einde zijn. Ja, het einde van deze wereld. Maar het einde is tegelijk een nieuw begin. Want ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar het is ook een nieuw begin voor eeuwige gelukzaligheid of een begin van eeuwige rampzaligheid. Ik kom spoedig. De Heer Jezus komt terug. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Maar verlangt u ernaar? Want in de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben we het vaker gezegd, ook in het afgelopen jaar erover gemediteerd, dat we die dag verwachten met groot verlangen. Is dat zo bij u? Dat u die dag verwacht met groot verlangen? In de praktijk is dit niet zomaar een realiteit. Wie verlangt nu onder ons naar de wederkomst van Christus? We hebben allemaal onze plannen, onze verlangens voor dit leven. We willen dit nog meemaken en dat nog zien. En misschien zijn we onzeker van onze eigen zaligheid. Dan verlangt u niet naar de wederkomst. Of u hebt kinderen die onbekeerd zijn en u zegt van ja, hoe kan ik nu verlangen naar de wederkomst? Mensen zijn ook bang voor de wederkomst, ook in de kerk. En dat is niet goed. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan heeft hij loon bij zich. En dat moet inderdaad een schrik zijn voor de goddelozen. En wanneer u onbekeerd voortleeft, laat dan de wederkomst van Christus u met schrik vervullen. Want hij komt om te oordelen. En dat oordeel kunt u niet ontgaan. Daarom bekeert u nu. En belijdt uw schuld. En zoek het eeuwige leven bij hem alleen. En wanneer u bezorgd bent voor uw eigen zaligheid, omdat u moet zeggen dat u nog onbekeerd bent, buig dan uw knieën. Doe het vanavond nog. En roep de naam des Heren aan. Want het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren aanroept, zalig zal worden. Dat u hem aanroept met schuldbesef. Dat u hem aanroept met de belijdenis genomen vanuit zijn woord. Dat u gans meelaats bent en dat u niet voor hem kunt bestaan. U hebt een zaligmaker nodig en hij biedt zichzelf aan als uw zaligmaker. En zolang u hier op aarde leeft, mag u bidden voor uw kinderen en kleinkinderen. Want de Heere werkt nog in de lijn van het verbond. en uw gebeden worden gehoord en ook verhoord. Ja. Maar tegelijkertijd moet u beseffen dat elk kind ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En elk mens zal zijn eigen pak moeten dragen. Dat blijft onverlet. En toch is het zo dat de Heer het gebed hoort en verhoort. Maar zo behoort er wel bij ons verwachting te zijn van de komst van de Heer Jezus. Dat zal een dag zijn waarop de naam van de Heere nooit meer gelasterd zal worden. Dat zal een dag zijn waarop gerechtigheid plaatsvindt. Waarop de goddelozen hun rechtmatige straf zullen ontvangen. En dan zal Christus verheerlijkt worden voor aller ogen. En dan zullen allen die verdrukt werden om de naam van de Heere Jezus vrijgelaten worden. En dat zal eeuwige heerlijkheid zijn. En er zijn christenen nu die verlangen naar die dag, omdat ze zo verdrukt worden. En dan zullen Gods kinderen allemaal verlost worden van het inwonend verderf. En u, mijn broeder of mijn zuster, die verlangt om de Heere zonder zonde lief te hebben, u zult uw wens verkrijgen. En u zult huppelen van zielenvreugd. U zult hem zien zoals hij is. En u zult hem gelijk gemaakt worden. Hij komt terug. En hij heeft loon bij zich. Wat zal uw loon zijn? Wat zal jouw loon zijn? Waar ben jij mee bezig geweest? Waar heb jij voor geleefd? Waar hebt u voor gewerkt? Wanneer je voor jezelf geleefd hebt, dan zul je ook met jezelf voor die heilige troon moeten staan. En dan heb je in feite voor de duivel geleefd. Want als je voor jezelf leeft, dan verzet je je tegen God. Dan ben je een tegenstander van God. Dat is ook de Satan. Dat is ook de tegenstander van God. Dan hoor je bij hem. En dan zul je ook bij hem zijn. Dat is recht. Voor altijd. Bij de duivel. In duisternis. En de Heere Jezus noemt dat de eeuwige pijn. Maar als het zo is, dat u met de Heer Jezus leeft en dat u niet zonder hem kunt. U hebt uzelf zo vaak aangeklaagd dat u zo ver bij de Heer Jezus vandaan was. En u vond het dan zo erg dat de zonde nog in uw leven was. Daar had u verdriet af van en u dacht, ja, zal ik de hemel wel ooit nog bereiken? Want u ziet zoveel verdorvenheid in uzelf. En u streed er tegen, maar zo vaak leed u de nederlaag. En u had de vreugde in om de Heere te zoeken. En u dacht, hoe zal het ooit met mij nog gaan? Maar de Heere hoort uw gebeden. Hij kent de zijnen wel. En ze krijgen loon. Genadeloon. Eeuwig leven. En zo worden we op de oudejaarsavond in een crisis gebracht. Worden eigenlijk door de tekst in een klem gebracht. Nu willen wij ons daarvan losmaken. Nee, ik wil die klem niet. Maar die klem heb je. Of je het wilt of niet. Want de tijd is nabij. Je komt in deze tekst in een crisis. Een scheiding. En die scheiding is zich nu bezig te voltrekken, ook in onze maatschappij. De schifting tussen vuil en rein, tussen zonde en hen die de Heere vrezen, dat wordt steeds scherper, steeds duidelijk. Vroeger kon je nog gemakkelijk meekabbelen met het kerkelijk leven, al was je onbekeerd. Maar dat kan straks niet meer. Alles spitst zich toe en u zult kleur moeten bekennen. De tijd, de strijd spitst zich toe. En naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, zal er ook de scheiding al duidelijker worden. Voor de schijn Christus volgen zal straks niet meer kunnen. Waar sta jij? En ik en u? Wat zullen de mensen straks van u zeggen wanneer ze u daar zien staan? Dat had ik nooit van hem gedacht. Is hij hier ook? Wat een wonder. Toch een van Gods kinderen. Hij? Staat hij daar? Aan de linkerhand van de Heere Jezus? Meer dan een eeuw geleden las een man zijn ochtendkrant. En tot zijn verbazing en schrik las hij zijn eigen doodsbericht. De krant had per ongeluk zijn naam en de omschrijving van zijn leven in een rouwadvertentie geplaatst. Het is historisch. Nadat deze man van de schrik was bekomen, las hij de advertentie nauwkeurig om te zien wat mensen van hem dachten. En het rouwbericht gaf een korte omschrijving van zijn leven en het beschreef hem als King Dynamite, koning dynamiet. Hij handelde in de dood. Het was namelijk zo dat deze man had de dynamiet uitgevonden. En toen hij de woorden las dat hij gehandeld had in de dood, besefte hij dat straks zullen de mensen hem zo herinneren. Hij moest ook de balans opmaken. Hij moest ook de eindconclusie trekken. En toen zei hij, het moet anders. En sinds die tijd werkte hij om de wereldvrede te bevorderen. Zijn naam was Alfred Nobel. En vandaag wordt hij herinnerd door de Nobelprijs, die jaarlijks sinds 1901 uitgereikt wordt. En toen Alfred Nobel in 1895 stierf, schreef hij in zijn testament dat zijn rijkdom besteed moest worden aan het uitreiken van een prijs. Die werd toen de Nobelprijs genoemd. En nu worden jaarlijks mannen en vrouwen uit heel de wereld geëerd wanneer ze een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de natuurkunde, scheikunde, medicijnen, literatuur, of wanneer ze de vrede op krachtige wijze bevorderd hebben. Alfred Nobel trok de eindconclusie van zijn leven. En dit is maar een voorbeeld van iemand uit deze wereld, uit de geschiedenis. Maar u en ik worden geroepen om ook de eindconclusie te trekken. En wij moeten ook kleur bekennen, want u zult uw loon ontvangen. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 14.
dank voor al uw goedheid, voor uw zorg over ons leven. Heb dank, Heer, voor wat u gedaan hebt. Dat u ons geschonken hebt, ook nu vanavond. Heer, wilt
u de naprediker zijn en wilt u werken in onze harten en ons genade geven dat wij de eindconclusie zullen trekken. Er zullen bekennen, want u komt terug met loon. Heere, wilt u ons behouden, redden, zaligen? Wilt u hen die nog buiten de vrede met uw leven bekeren? Wilt u uw kinderen versterken? En wilt u hen die worstelen, of ze bij u horen of niet, wilt u hen licht schenken? Heere, verbind ons allen aan u. Gedenk ons deze avond. Wil ons bewaren voor het verkeerde. En zegen ons met elkaar. Gedenk hen die alleen zijn. Laten ze toch niet alleen zijn. Dat ze mogen bemerken dat u bij hen bent. Heere, breng ons morgen ochtend weer samen in uw huis in het nieuwe jaar 2020. Uit genade. Amen. Gemeente, laten wij nu staande zingen, Psalm 79, vers 4. En laten we daarbij ook zingen vers 7. Dat is een halve vers, zoals u ziet. We zingen 79, de versen 4, en we zingen vers 7. En dat doen we staande. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Zij zegen.